In de Bijbel wordt inderdaad over onze koning gesproken. En ik zei onze, natuurlijk om het lied wat wij zongen. Maar in het bijzonder vanwege dat koninkrijk zoals het weliswaar in de Bijbel voorgehouden wordt, maar nog niet geopenbaard. Dat wil zeggen, wij leven in de dagen waarin dat koninkrijk van onze koning weliswaar geacht wordt te bestaan om de eenvoudige reden, daar is een koning en dus is er een koninkrijk, zo rekent de Bijbel dat, van bovenaf namelijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat koninkrijk van Christus openbaar is in deze wereld of zelfs zou zijn. Dat is een van de grootste, de belangrijkste, de meest uitgebreide onderwerpen eigenlijk altijd geweest in het christendom, in de christelijke theologie. De kwestie van een koninkrijk, dat wordt natuurlijk herkend in de Bijbel, dat kan niet missen, daar spreekt de Bijbel over. Het wordt vanaf het begin wordt dat beloofd en het zou ooit een keer komen, maar daarna wordt het meteen problematisch, want de vraag is of dat koninkrijk gekomen is, of misschien toch niet. En of het dan, als het niet gekomen is, nog zal komen, of toch niet. En daarnaast natuurlijk het nog fundamenteler, wat is dat eigenlijk, dat koninkrijk, en hoe zou het eruit moeten zien? Wat zijn de kenmerken daarvan? Want als je dat niet weet, is ook moeilijk te zeggen of dat koninkrijk inmiddels gekomen is of niet. Het eigenaardige is dat men in heel de christenheid bidt men het Onze Vader, al of niet berijmd en op melodie, maar daar staat uw koninkrijk komen. Hetgeen dan toch suggereert dat wij niet geloven dat het al gekomen is. Ik zeg ons, maar ik bedoel u niet, hè, en mij ook niet trouwens. Het belet ons aan de andere kant niet om te geloven dat het koninkrijk hier in de wereld toch aanwezig is. Dat wij er deel van uitmaken, dat wij er actief in zijn. En het grootste gedeelte officieel van het christendom kent zelfs letterlijk één troon. Al moet daar dan een plaatsvervanger van Christus op zitten in Rome. En daar heb je nog wat zijtakken van. Wij noemen dat het protestantisme. En daar is het met iets minder uiterlijk vertoon. Maar daar heb je ook heel wat plaatsvervangers van Christus. Al worden ze niet altijd zo genoemd. Maar soms wel. Het blijft een problematische zaak. Zal ook duidelijk zijn dat waar men gelooft dat dat koninkrijk van Christus allang gekomen is, dat men niet meer gelooft dat het in de toekomst alsnog komen moet. Ik denk even na, is dat kenmerkend voor een bepaalde stroming binnen het christendom? Ik moet u zeggen, nee, dat is het algemeen zo. Want wij die geloven in dat de Heer zal komen om hier op aarde alsnog zijn koninkrijk te vestigen, zelfs voor de duur van zeker 1000 jaar, meer dan dat, maar goed. Maar voor zeker 1000 jaar, wij worden geacht aanhangers te zijn van een dwaarleer, hè? Dat weet u toch, hè? Giliasten, ik zei, denk altijd het woord zegt het al. Dat lijkt helemaal niet goed als je daar last van hebt van giliasme. Dus vooruit maar weer. Maar hoe dat komt? Je kunt natuurlijk over alle zaken die aan de Bijbel raken in discussie opstellen en debatteren, maar eigenlijk heeft het niet zoveel zin. Kijk, wij proberen uit de Bijbel te laten zien dat het koninkrijk van Christus in de toekomst zal komen, en daar krijgen we een hele discussie over, maar eigenlijk is wat wij beweren de ontkenning van dat dat koninkrijk al gekomen is of eventueel in de wereld al zou bestaan. En daar ligt het grote probleem, want velen zien de kerk, de christenheid of het christendom, wat het maar wezen mag, als niets anders dan het koninkrijk van Christus dat over de hele wereld zou moeten worden uitgebreid enzovoorts. Hetgeen dan weer in strijd is met laat ons bidden, uw koninkrijk komen, dan is het er nog niet. En daar zit een hele probleem eigenlijk, hè. Wat de Bijbel ons erover leert is overigens niet twijfelachtig, maar men neemt er in het algemeen dikwijls geen genoegen mee. Daar zit het probleem, denk ik. Ik vermag niet in te zien wat de moeilijkste is aan het onderwerp. Het koninkrijk wordt beloofd van oud-testamentische tijden af. De koning wordt aangekondigd. met grote nadruk, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes iets minder. Maar ook, koning wordt aangekondigd en er is hij dan. En als het één keer zover is en de nodige dingen gedaan zijn, om zo te zeggen, dan verdwijnt hij en laat zijn discipelen achter. Dat zegt hij ook, dat hij dat doet. Hij laat ze achter en hij geeft ze opdrachten mee. En sindsdien is er niks meer gebeurd, eigenlijk. Dat wil zeggen, in die situatie is geen verandering gekomen. Zodat je menselijkerwijs gesproken met deze problematiek zit, komt er nog wat van terecht, of niet? Of wat moeten we eronder verstaan? Sommigen hebben natuurlijk verklaard, je moet het niet letterlijk nemen, dan heb je nergens meer problemen mee. Maar goed. En toch, de Bijbel geeft daar uitdrukkelijk antwoord op. Natuurlijk, in het Nieuwe Testament, maar eigenlijk ook wel degelijk in het Oude Testament, al lezen wij daar dan gewoonlijk ook weer overheen. Maar in het Nieuwe Testament kunnen wij het niet missen. Ik heb al die tijd heb ik hier voor me liggen, Matthäus hoofdstuk 13. Omdat het een kernachtig hoofdstuk is. Hè. Ik bedoel, dat is dat hoofdstuk met al die gelijkenissen. En dan nog een klein staartje erachteraan, een coda, vanaf vers 54... al die gelijkenissen, dat wil zeggen een hele reeks. En officieel is dat de eerste keer dat de Heer in gelijkenissen spreekt. Het is in ieder geval de eerste keer dat we het tegenkomen in het Nieuwe Testament. De discipelen waren ook verrast. En vroegen hem meteen na de eerste gelijkenis, maar waarom doet u dat? En in het antwoord blijkt waarom ze het vragen. Ze vragen het namelijk omdat er gewoon niemand is die weet waar de Heer het eigenlijk over heeft als hij spreekt in gelijkenissen. En de Heer geeft dan ook als antwoord op de vraag waarom doet u dat? Dan zegt hij, omdat het u, dat is vers 11, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Wijzend kennelijk op de scharen die hij toesprak. Dat is de schare op de oever uit vers 2. Dan wel de scharen, sterker nog, tot hem, vers 2, vergaderden vele scharen. En hij sprak tot hen, vers 3, meteen vele dingen door gelijkenissen. En op de vraag, waarom doet u dat, zegt de Heer, omdat het u weliswaar voeg ik tussen, hè, omdat het u weliswaar gegeven is om die verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar dien, die vele scharen, is het niet gegeven. En dan komt er nog een toelichting, maar ik wilde daar vandaag maar niet op ingaan. Ik denk dat de meesten van u dat verhaal maar al te goed kennen, wat erbij staat. Dat hoop ik in ieder geval. De Heer zegt, nou ja, ik spreek nou tot hen vanuit een bijzondere positie, vanuit een schip op zee, op het meer van Galilea, en daarmee vervul ik de profetie van Jesaja hoofdstuk 6, die vele malen in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Ik lees hem even uit vers 14 hier in Matthäus 13. Met het gehoor zult gij horen en geen zins verstaan. En ze hoorden gelijkenis, maar verstonden het niet, uiteraard. Dat wil zeggen, begrepen niet waar de Heer het over had. En ziende zult gij zien en geen zins bemerken. Dat wil zeggen, ze zagen de Heer in een schip met zijn discipelen. En vanaf dat schip en vanaf het water van de zee sprak hij tot de scharen uitdrukkelijk aan de oever. Ik sta er extra bij, alsof we dat niet ook begrepen hadden. Maar het wordt ons duidelijk geschilderd. Maar zij zagen de Heer sprekend in dat schip, maar begrepen niet wat zij zagen. En zij begrepen ook niet wat hij zei. En Jesaja had gezegd, nu zeg ik het even populair, gemakshalve. Jesaja had gezegd, of de Heer had via Jesaja gezegd, dat voordat eenmaal die Messias zou komen, dan wel dat koninkrijk van de Messias zou aanbreken, zou er een tijd komen waarin ze zouden horen en niet verstaan en zien, maar niet bemerken. En de Heer zegt, dat is nu vervuld. Daarom doe ik dat. Die heb je toch, hè? Vervolgens is het zo Maar voor velen is dit veel te moeilijk, wat ik nu zeg, voor u niet mag ik aannemen. Maar voor vele gelovigen is het veel te moeilijk om te begrijpen dat deze dingen, die profetie van Jesaja, feitelijk spreekt over onze tegenwoordige bedeling, na de opstanding van de Heer Jezus, waarin overigens in klare taal aan hen het evangelie gepredikt wordt, vanuit de gemeente, ik bedoel een schip, vanuit de gemeente, vanuit de volkeren, zee, want zee is een beeld van de volkeren, en het evangelie, het woord van God, wordt gepredikt aan wat Paulus ook Israël noemt, dat wil zeggen aan het Joodse volk, en zij horen wel, maar verstaan niet, en zij zien wel, maar zij bemerken niet, en hebben niet in de gaten dat dit de situatie is die inderdaad in Jesaja 6 werd aangekondigd. En niet alleen in Jesaja 6, want ik ben geneigd er meteen achteraan te zeggen, nou ja, en er wordt in andere talen tot dit volk gesproken, en ook al zo horen ze niet, en dat was Jesaja 28. En dat gebeurt allemaal vandaag. In het verleden werd daar ook een toepassing aangegeven, toen de discipelen op de Pinksterdag en ook daarna in tongen spraken, weet u nog, net zo goed vervulling van Jesaja 28, maar tegelijkertijd een teken van de situatie zoals wij die sindsdien kennen. Waarbij niet vanuit het Hebreeuws, de oorspronkelijke taal van de Bijbel, het woord van God gepredikt wordt aan de heidenen, maar waarbij door heidenen in andere talen het evangelie, het woord van God gepredikt wordt aan de Joden. Dus, met andere woorden, onze dagen worden wel degelijk in het Oude Testament in de profetieën beschreven. En ik hoop dat u meteen ook begrijpt dat dat dan toch op tamelijk bedekte wijze gebeurd is. En zo is het maar net. Hoe dan ook, het onderwerp van deze gelijkenissen wordt door de Heer meteen verklapt. Hè? Waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En dan staat er meteen, omdat het u weliswaar gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Zodat je het nu meteen moet noteren. Nou, liever niet, je moet het goed onthouden namelijk voor altijd. Gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En elders, want er zijn een stuk of drie parallelteksten. Elders heet het dat de gelijkenissen handelen over de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen, of de verborgenheid van het koninkrijk Gods, of de verborgenheden van het koninkrijk, of hoe het maar genoemd wordt. Kortom, de gelijkenissen spreken over de vele aspecten, want het was meervoud, verborgenheden, over de vele aspecten van die ene verborgenheid, namelijk de verborgenheid van dat koninkrijk. Het koninkrijk van Christus is namelijk aangebroken, maar verborgen. En dus, langs de andere kant, het is weliswaar aangebroken, maar niet geopenbaard. Dat wil zeggen, het is niet in het openbaar zichtbaar. Vandaar dan ook dat dat laatste Bijbelboek, wat wij hebben, en dat spreekt over de wederkomst van Christus, inderdaad heet de openbaring van Jezus Christus. Nou ja, zo noemen wij het niet. Wij noemen het de openbaring van Johannes. Of aan Johannes, of wat het maar was. Maar het eerste vers begint met openbaring van Jezus Christus. En dat is het echte onderwerp. Implicerend dat hij zich eerst verbergt en dat hij zich pas na verloop van tijd zou openbaren, inclusief zijn heerlijkheid en koninkrijk en kracht en majesteit en wat het maar allemaal was. Kortom, officieel bestaat dat koninkrijk reeds. Dat is de jure, heet dat, in ander jargon. En de facto moet dat dan nog uitgewerkt worden, dan wel gestalte krijgen, handen en voeten. Het moet nog vlees worden. Het moet nog handen en voeten krijgen. Het moet nog geopenbaard worden, heet dat dus. Maar dat wacht op, ik ben ineens in Romeinen 8, dat wacht op de zonen Gods. Heel de schepping wacht, met rijkhalsend verlangen staat er dan in een of andere vertaling, op de openbaring van niet maar de zoon van God, maar van de zonen Gods. Heel de gemeente. En u moet begrijpen dus hoe dat zit. Dat koninkrijk is aangebroken, want de koning is gekroond en is uitermate verhoogd en gezeten op de allerhoogste troon. Koninkrijk hebben wij in elk geval, dat wil zeggen, heeft Christus in elk geval. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, zegt ook Hebreeën 2 en nog een hele reeks schriftplaatsen meer in het Nieuwe Testament. Maar ik citeer Hebreeën 2, omdat het daar meteen achteraan staat. Doch wij zien nu nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Maar niettemin zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, staat daar. Het is dus zo dat wij leven in de dagen van het verborgen koninkrijk van Christus. Misschien ben ik te veel gespitst op de letter, maar ik denk altijd als ik lees uw koninkrijk komen, dat dat moet betekenen dat het ergens anders al is en dat het vandaar naar hier zou moeten komen. Er staat toch niet uw koninkrijk breken aan of zo? En dan zegt hij misschien, ja, maar dat kan er wel mee bedoeld zijn. Dan zeg ik, ja, oké, dan geef ik meteen toe. Dan zeg ik, ja, dat kan er mee bedoeld zijn. Maar we weten nou eenmaal hoe het is, hè. Dat koninkrijk is er al. En het moet komen vanuit de hemel naar de aarde. Daarom heet het ook koninkrijk der hemelen. Met een genitivus van oorsprong. Koninkrijk der hemelen. Daar moet het vandaan komen namelijk. Of het heet koninkrijk Gods. Want daar moet het vandaan komen, hij is er de oprichter van. Toch, dat zijn zo bijbelse termen. En als je dat één keer goed in gedachten hebt, dan heb je daarna ook niet zoveel moeite meer met die laatste twee hoofdstukken van de Bijbel en daarmee van het boek Openbaring. Waar sprake is van een visioen waarin een stad gezien wordt, vierkant, nou ja, een kubus. Hetgeen mij zeer onpraktisch lijkt en ook niet wenselijk om daar echt in te wonen, letterlijk. Je zal maar rechtsbovenin wonen, rechtsachterbovenin, hoe heet dat? He? Hoogachter, maar hoeveel hoog weet ik dan niet. In ieder geval erg hoog, hè? Want het is wel een erg grote stad eigenlijk. Maar u wordt geacht te begrijpen dat het symboliek is. En dat die stad uit de hemel naar de aarde nederdaalt, want die stad is nou eenmaal de uitbeelding van een koninkrijk. Dat was Jeruzalem altijd al trouwens. En dat daalt uit de hemel neder naar de aarde. Het is gewoon een uitbeelding van hoe dat koninkrijk van Christus inderdaad zou komen. Vanuit de hemel naar de aarde. En dat is precies wat er gebeurt in de volgende bedeling, zeg ik dan toch maar eens weer. Hè? Dat wil zeggen in de dagen van de wederkomst van Christus. Waarin dat koninkrijk vanuit de hemel op aarde gestalte zal krijgen. En dat is niet wat in onze dagen gebeurt. In onze dagen blijft dat koninkrijk gewoon in de hemel. En het heet nog steeds Jeruzalem dan ook. En het heet Jeruzalem ons aller moeder in Galaten hoofdstuk 4. Dan wel het heet het hemels Jeruzalem waar wij ingeschreven zijn. Dat is in Hebreeën hoofdstuk 12. Kortom, de Bijbel is daar helemaal niet onduidelijk over en ik neem niet eens de moeite om dat u voor te lezen of zo. Ik denk dat u die schriftplaatsen wel ongeveer kent. En als je ze leest, moeten ze zo zonder meer duidelijk zijn. Het punt is vervolgens dan, en daar gaat veel over in de evangeliën, maar zeker in de brieven, namelijk het punt is, hoe zit het dan? We hebben een heerlijke koning, hij is onze hulde zo waard, zongen wij. Jawel, maar die koning zien wij niet, die maakt zich niet bekend, die verbergt zich voor de wereld. En hoe moeten we onderweg dan daar doorheen zien te komen? En wat is de functie daar eigenlijk van? En wat voor zin heeft dat allemaal? En het antwoord is natuurlijk, inmiddels verzamelt de Heer zich zijn gemeente, dat zijn die zonen Gods. Die straks zouden worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Ik gebruik met opzet de Bijbelse termen gewoon daarvoor, hè? Want zo staat het er. Om daarna met de Heer in heerlijkheid geopenbaard te worden. En ik moet daar altijd aan denken, als ik Hare Majesteit, want we doen het al meer dan 100 jaar met Hare Majesteit. Als Hare Majesteit weer op de trappen staat van het paleis met die stel. Ja, wie dat altijd zijn, maar ik denk altijd, wie zijn dat in vredesnaam? Dan staan er weer een stelletje van die figuren om me heen. Dan denk ik, oh jongens, Heb je dat wel eens gezien? Dan kijkt ze ook zo om zich heen. Zo van een beetje lachend, maar die kijkt ook van, joh, vreemd volk. Maar ze moeten het ermee doen. Enzovoort. En het wordt dan aan ons voorgesteld, hè, aan het volk. Ik vind hem toch wel aardig. En dat ik er nou wat denigrerend over doe. Ach, maakt toch verder geen verschil. Maar één ding weet ik, dat in de toekomst de echte koning zal verschijnen. En dan verschijnt hij inderdaad met zijn vele duizenden eerstgeborenen, eerstelingen, hoog en edelgeborenen. En dat zijn wij, hè. En niet omdat ik dat bedacht heb, dat zou ik niet eens kunnen. Nee, vind ik veel te hoog gegrepen. Maar het staat gewoon in de Bijbel. Dat wij weten dat wanneer, Colossians 3, vers 3 of zo, dat wanneer hij zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid als zijn lichaam. Zo heet zo'n ministerraad ook, hè. Zelfs de hele Staten-Generaal heet één lichaam. Een tamelijk openbaar lichaam, maar vooruit. Maar zo'n lichaam, de Heer verschijnt met zijn lichaam, dan wel met zijn gemeente van eerstgeborenen. Of als ik de term uit Numeri zou gebruiken, dan verschijnt hij met zijn raad van oudsten. Of hoe het maar heet, want het wordt in de Bijbel tevoren allemaal uitgebeeld. En de verzameling van de selectie, moet je misschien zeggen, van dat volk. Ja, dat is het tegenwoordige werk van Christus. De roeping, niet alleen de verzameling hoor, maar ook de opbouw van de gemeente. Ik heb een beetje moeite met het woord verzameling, zeker met selectie. Omdat voor je het weet heb je het over uitverkiezing. En dat is nou niet helemaal de bedoeling, want zo heet dat niet, hè. Het heet dat de Heer eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Let op dat verkiezing en zo wordt zorgvuldig vermeden. Maar zo staat het in Handelingen 15, toch? Hè? God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Als erfdeel des Heren. Dat is de term eigenlijk ook ontleend aan het Oude Testament. En daar is zij nog steeds mee bezig. Maar de aardigheid is dat wij in de Bijbel, en dat is met name hier in Matteüs 13 ook heel uitdrukkelijk het geval, een beschrijving vinden van hoe dat dan zou gaan in onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, vanaf de officiële kroning van de koning tot het moment dat hij inderdaad zijn koninkrijk zal openbaren. En het is eigenlijk het onderwerp van alle gelijkenissen. Omdat alle gelijkenissen volgens deze uitspraken hier en in de parallele schriftplaatsen, omdat alle gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Als je dit hier leest in Matteüs 13 heb je eigenlijk al één gelijkenis gehad. Die gelijkenis van het zaad. Ik heb altijd moeite om er echt heel serieus over te spreken. En dat is omdat ik het een beetje komische gelijkenis vind. Hè? Dat is die zaaier. Die ging uit om te zaaien. Ja, wat zou je dan anders gaan doen? Je is een zaaier en hij gaat uit. Wat denk je dat hij gaat doen? Niet voor niks een zaaier. Maar dat vind ik al komisch. Hè? Een zaaier ging uit om te zaaien. En dan staat er, en als zij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. Dan begin ik nog meer te grijnzen. Want ja, dan gaat er toch wat mis, of niet? Ja, welke zaaier gooit nou het zaad bij de weg? Dan moet hij terug naar de landbouwschool, hogeschool in Wageningen of iets dergelijks. Ik weet niet waar hij naartoe moet, maar dan gaat er iets fout. Niettemin, hij zaaide bij de weg en de vogelen kwamen en aten dat zelf op. Hetgeen misschien dan toch ook nuttig is of zo. Dat is toch komisch of niet? Ik stel me dat dan voor, in de film bij wijze van spreken, zie dat gebeuren. Dan denk je, leuk voor die vogeltjes, zo'n zaaier. Maar als zaaier heb je er niet veel aan, toch? En daarna, en een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. Was ook niet zo verstandig om het daar te gooien, denk ik. En het ging terstond weliswaar op, maar dat was omdat het geen diepte van aarde had. En als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. Dat is omdat het geen wortel had en het is verdord. Het had te weinig voedsel, te weinig water en dan, ja, de brand zo weer weg in de zon. En daarna, en een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. Later heette doornen en distelen. ook niet zo handig. En een ander deel, dat gaat dus over vier delen, hè? Een ander deel viel in de goede aarde. Daar hebben wij de uitdrukking nog aan te danken, in het Nederlands. Het viel in goede aarde. Een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het een 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Niet eens allemaal 100-voud, volgens de beschrijving hier. Ik moet er meteen bij zeggen dat in andere versies van dezelfde gelijkenissen, in Matthäus en Marcus, want deze gelijkenis komt zelfs 3 keer voor. Dat is niet vaak zo, maar deze wel. In andere gelijkenissen staat het er helemaal niet bij. Hè? Of er staat bij alleen 100-voud of zelfs helemaal niks. Dus dat is niet zo'n groot punt. Maar hier wordt dan nog gesuggereerd, nou ja, je hebt 4 delen... en maar het 4e deel draagt pas vrucht, een kwart. En wat er dan vrucht draagt, dat is ook nog maar, het is niet allemaal 100%, toch? En wat je ermee moet? Nou ja, u weet, gelijkenissen worden voor allerlei doeleinden misbruikt. Dat laat zich raden. Waarom dat is? Dat is niet omdat men de lettertjes niet begrijpt, maar dat is omdat men dat verborgen koninkrijk niet kent. En dan is de gelijkenis niet te plaatsen. Wat moet je met zo'n gelijkenis? Nou, dan laten we elkaar dan waarschuwen dat als we ooit nog zaad strooien, dat we het strooien in goede aarde. En anders maar helemaal niet. Want dan komt er toch niks van op, of zo. Dan komt de ethicus, weet je wel. Een beetje theoloog noemt zich immers ethicus. En die komt dan met zo'n verhaal. Denk erom, we hebben het zaad, dat is het goede woord Gods. Dat staat er later ook, dat het dat is. En laten we toch vooral de goede plek gooien. Maar het hele punt is dat die zaaier, dat bent u niet en dat ben ik niet. Het is de Heer zelf die zaait. En als hij het doen wil langs de weg, of waar het maar was, ook of in de doornen, dan doet hij dat maar. En als hij u of mij daarvoor wil gebruiken, dan doet hij dat maar. Of ga ik nou weer te snel? Die zaaier is uiteraard de Heer zelf. Daar staat er niet bij, hoor. Maar dat is hij zeker, want in de volgende gelijkenis, die van het onkruid, die begint in vers 24, daar is degene die het goede zaad zaait, de zoon des mensen. Dat is in vers 37 inmiddels. Heb je dat? Het gaat over het werk van de Heer zelf. En hoe hij dat doet. En niet over hoe wij het moeten doen. Nou ja, je kunt dat er misschien uit afleiden, wat wij zouden doen. Als je betrokken wil zijn in het werk des Heren, moet je het werk des Heren kennen. En in het werk des Heren wordt heel wat zaad wordt langs de weg gegooid en tussen de doorn en op steenachtige plaatsen en wat het maar is. Zo gaat het nou eenmaal. En bovendien, dat moet ik eigenlijk eerst vertellen, de prediking van het woord van God is in de eerste plaats zijn verantwoordelijkheid. Dan zeg ik het nog te zwak. Ik moet zeggen, hij is degene die dat woord zou prediken. Dat is zijn werk. Als u vraagt, wat doet de Heer nu in onze dagen? Dan geef ik u als algemeen antwoord. Hij bezoekt de heidenen om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Natuurlijk, dat is fundamenteel, maar ook een algemeen antwoord. Wat doet hij dan precies? Waaruit bestaat dat werk dan? En het antwoord is, hij predikt het woord van God. Nou ja, hij gebruikt daar personeel voor, maar hij is degene die het doet. En we weten dat zo zeker. Niet alleen vanwege de metaforen in Johannes, waar gezegd wordt dat hij het woord is, en waar hij ook zelf zegt dat hij dat woord is dat uit de hemel is nedergedaald, enzovoort. De metaforen waarin het gesuggereerd wordt dat hij als het ware de personificatie is van het woord van God. Maar als je dat moet uitleggen, moet je zeggen, nou, dat betekent dat hij het woord van God predikt. Dan schrikken we een beetje terug, maar dat is wel de betekenis. Hij zei het ook iets letterlijker tegen zijn discipelen in de nacht dat hij verraden werd, toen hij zei, ik heb u nog veel meer te zeggen. Suggereerde op zijn minst dat hij dat ook van plan was te gaan doen. Later, want gij kunt dat nu niet dragen. En zou dat later ook doen, alleen dan wordt de terminologie verwisseld. Dan heet hij niet meer de trooster, maar de andere trooster. En hij heet dan de Heilige Geest, die ons in heel de waarheid zou leiden. Maar als je het verband vasthoudt, begrijp je dat de Heer zelf het is die dat doen zou. Bovendien nog eentje. De Heer is, kennen wij, althans wordt ons voorgesteld in Hebreeën, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar de verantwoordelijkheid van de hoge priester is dat woord van God te bewaren en te bedienen enzovoorts. Het was hem toebetrouwd. Onder het oude verbond letterlijk, symbolisch, maar niettemin letterlijk en zo hard mogelijk op twee stenen tafelen die bewaard werden in een kist, in een huis, in een tempel. En dat stond onder het gezag van de hoge priester. En van daaruit zou het woord gepredikt moeten worden. Onder verantwoordelijkheid van de hoge priester. Zelfs als priesters dat zouden doen en ermee bezig zouden zijn, kan je nog zeggen dat de hoge priester het doet, want dat is hun baas. Heb ik u dat verhaal wel eens verteld? Ik was ergens in Zuid-Afrika, ik weet niet meer waar het was, bij iemand op visite, een praatje. En die man vertelde, nou, ik ben gras aan het planten. Ik heb het heel druk, ik ben gras aan het planten. Maar de man deed niks dus, hè. Die zat gewoon thee te drinken. Dus ik lachte er een beetje uit. En toen zei hij, nee, loop maar even mee. En toen gingen we naar buiten, daar zag het zwart van de mensen. En die waren daar gras aan het planten, inderdaad. Dat was, laten we zeggen, zijn personeel. Op de knietjes, een vingertje in de grond of een stokje, een grasplantje erin. Eentje verder weer, enzovoort. Hij zegt, ik ben druk, zie je. Ik ben gras aan het planten. En dat bedoel ik nou maar. Dat deed hij wel via zijn personeel, maar hij beschouwde het als zijn werk. En zonder hem zou het trouwens ook niet gebeuren. Dat mag ik geloof ik niet meer hardop zeggen, maar dat komt er tot meer. We moesten wel bijblijven en het oog van de meester. En er was iets met vette paarden of zo. Hè? Of zo doe maar weer. Maar zoiets. Maar zo is het in onze dagen ook. Wij zouden ons dat goed realiseren. Het woord van God wordt gepredikt omdat de Heer dat wil. Hij doet dat, hij is daar verantwoordelijk voor. Dat is wat de hoge priester zou doen. En als u dan roept, maar de hoge priester zou toch het volk reinigen en verzoening doen voor de zonden des volks, zeg ik gefeliciteerd, dat staat er. En daarna vragen we, maar hoe zou je dat doen ook alweer? Hoe zou je ons reinigen? Door het bad des waters, door het woord. Het is de Heer die dat doet. Daarna zeggen wij, doet u dat dan niet een beetje gebrekkig? Dan zeg ik, nou ja, dat zijn onze normen. Maar dan lezen we deze gelijkenis van het zaad. En dan denken we, nou ja, het is ook gebrekkig. Het valt hier en daar. En het valt allemaal op plaatsen ook waar het helemaal geen vrucht kan dragen. En zo doet de Heer dat vandaag namelijk. Het wordt overal gestrooid. En als dat het werk des Heeren is, doen wij het ook maar zo. Wij strooien het ook maar overal. Want anders moet je uitkijken waar je loopt en in ieder geval eerst grondonderzoek verrichten om te kijken of het wel goede aarde is. En dan maken wij uit aan wie wij het evangelie gaan prediken. Met een rendementsgedachte, als ik het hier gooi, komt er meer op dan als ik het daar gooi. Toch? Dan kies je dus je doelgroep uit. Dan ben je aan het selecteren. Dat was niet de bedoeling. En de Heer doet dat dus ook niet. En het idee van, ja, maar daar heeft het geen effect. Dan moet ik u zeggen, dat is een oude. Dat is al 2500 jaar en langer geleden dat Jesaja het zei, of wie het maar was, een van die, ik weet het nooit zo gauw als ik hier sta, een van die profeten, het waren de meerdere, die zei, ja heer, maar ik kan dat woord wel gaan prediken aan het volk, maar ik kan het net zo goed niet doen, want ze zullen het toch niet horen. En dan zegt de Heer, ja, maar je moet het wel doen. Dan weten ze achteraf in ieder geval dat een profeet des Heren in hun midden geweest is. Dan zegt de Heer, dan heeft het in ieder geval niet aan mij gelegen. Dat ik het ze niet verteld heb. Dat excuus neem ik hiermee dan weg. En dus de ondankbare taak voor de profeten om dat woord van God te spreken, te profeteren tot dat volk. En u begrijpt het vervolg erop. Voor ons is dikwijls ook een ondankbare taak om het woord door te geven, op wat voor wijze dan ook. Heeft het effect? Ja, soms. Soms ook niet. Waarom niet? Omdat we het niet goed doen. Gaan we een cursus volgen, weet u wel. En helpt dat? Helemaal niks. Nooit. Echt niet. Bovendien ben ik van mening dat degenen die moeite hebben om het evangelisch door te geven en te vertellen aan anderen, dat dat gewoonlijk komt omdat ze het ook helemaal niet kennen en niet weten waar het over gaat. En als je niet echt weet wat de boodschap is, als je niet weet wat de inhoud van het evangelie is, hoe zou je het dan moeten doorvertellen? Je moet het wel kennen dan eerst. En daarna, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En of dat nou een goede methode is of een slechte methode, of je nou wel bespraakt bent of slecht bespraakt, ik denk niet dat het veel uitmaakt. Of het vrucht draagt namelijk, is niet afhankelijk van de zaaier. Nooit. Het moet wel het goede zaad zijn natuurlijk, hè? Dat wel. Je moet wel weten waar het over gaat. Het moet wel woord van God zijn, om zo te zeggen. Maar of het vrucht draagt, ja, dat hangt niet van de methodiek af, dat hangt er vanaf of het in goede aarde valt. En daarna moet ik er het zwijgen toe doen, want, en dat mag gelukkig ook, want ik hoef niet uit te maken, u ook niet, of het goede aarde is waarin u zaait. Die selectie hoeven wij gelukkig niet te maken. En wat is dat dan? Wanneer is die aarde dan goed en wanneer is het niet goed? Dat weten wij niet. Kan er nog wat aan gedaan worden aan die aarde om het wat beter te maken? Volgens Wageningen wel. Ja. Ja, misschien is dat ook wel zo. En soms denk ik dat de Heer dan ook een handje helpt om de aarde wat beter toe te bereiden. Ik denk dat de Heer soms ook eerst een heleboel onkruid en doornen eerst eruit schopt. Ik zeg het wat lomp, maar ik bedoel gewoon, dat gebeurt met geweld dan. Dat doet de Heer wel. En misschien dat een mens dan, als hij alles kwijt is, wat ontvankelijker geworden is. Want als je niks hebt, kan je tenminste ook eens wat aannemen. En als je je handen vol hebt, ja, hoe zou je iets aan moeten nemen? Het werkt soms wel zo, maar ik ga er liever niet verder op in. Omdat het dan toch eigen bevinding is. Ik geloof niet dat de Bijbel daar veel over zegt eigenlijk. En de strekking van de gelijkenis is nou juist dat er helemaal niks aan gedaan wordt. Het is nou eenmaal zo. Het wordt gestrooid overal. En hier en daar valt het in goede aarde en draagt het vrucht. En waarom die aarde goed is en dat de vrucht draagt, ja, dat is filosofie en dat is een levensgevaarlijk ding, denk ik wel eens. Los van de Bijbel in ieder geval. Staat er niet bij. Ik denk ook dat het daarmee een troostvolle gelijkenis is. Zo zou het nou eenmaal gaan. Wij zingen Dat moet weten iedereen. Nou, dat zongen we ooit. Dat moet weten iedereen. Everybody ought to know who Jesus is. Ja, dat vinden wij wel. Ja, dat zou iedereen moeten weten. Maar iedereen wil het niet weten. Ik hoor het ook vaak. Hè. Waarom, nou, kijk eens maar aan. Maar waarom moeten wij dat weten? Ja, dan heb ik ook niks meer te zeggen. Waarom moeten wij dat weten? Ja, het hoeft niet, maar ik dacht dat er belangstelling voor was. Er zijn zoveel dingen die wij moeten leren en wat moet je er eigenlijk mee? Dat weten we niet. Op school hebben ze het ook verteld, dat moet je weten, dat moet je leren. Ja, waarom dan? Ja, alleen omdat het op het rooster staat. Maar wat je er later mee moest, hebben ze me ook nooit kunnen uitleggen. Misschien kon dat ook niet echt. Maar daar kom je dan later wel achter. En dat is met die Bijbelse dingen ook zo. Waarom moeten wij het weten? Nou, omdat wij moeten opgroeien tot volwassenheid enzovoorts. Zijn dingen die later van pas komen, in elk geval. En mocht u zich zorgen maken om een wereld waarin het evangelie weliswaar tamelijk wijd gepredikt wordt, maar nauwelijks enig resultaat heeft, ja, dan moet ik u zeggen, ja, dat staat hier in die gelijkenis ook, dat het zo zou gaan. En begrijp je me niet verkeerd? Als het je niet aanstaat, dan zoom je ergens in. Filmers weten dat, hè? Dan zoom je in op iets wat je wel aanstaat. Dan laat je de rest buiten beschouwing. Doe je met je fotocamera ook. Dat is kunstfotograferen, een deel ervan. Dat wil zeggen niet wat je fotografeert, maar vooral ook wat je niet fotografeert. Wat je er per se niet op wil hebben, omdat het je beeld verstoort. En dan krijg je dus verhalen. Er is een opwekking hier en er is een opwekking daar. En dat gaat zo, daar gaat het goed en daar gaat het erg goed. En er zijn andere organisaties die hebben een ander karakter, een ander doel. En die doen precies het tegenovergestelde. Die laten je zien overal waar het niet goed gaat en waar vervolgingen is, van verdrukking is voor christenen enzovoorts. En daar zoomen ze ook op in. En ik doe dat nooit, zulke dingen. Ik ben altijd geneigd weer uit te zoomen. En te denken, nou, alles bij elkaar. Nee, ik wil dingen niet bagatelliseren. Ik ben blij met alles wat er positief gebeurt en bedroefd over alles wat er negatief gebeurt. Maar alles bij elkaar krijg ik toch gewoon een plaatje hier van deze gelijkenis van het zout. En wordt overal gestrooid. En ja, dit bracht maar weinig vrucht eigenlijk. En dat is niet het eind van het verhaal. Want ik moet nog een bladzijde omslaan even vandaag. Dat kan wel, hè. Ja, kan wel even. Daar volgt namelijk nog een gelijkenis. De aardigheid ervan is dat die eerste twee gelijkenissen allebei een verklaring meekrijgen. Ze lijken ook een beetje op elkaar. De eerste is die van de zaaier of van het zaad, hoe ze hem maar noemen, dat weet ik nooit. En daarna dat intermezzo van waarom doet u dat enzovoort, krijgen we meteen de verklaring, of althans een verklaring van die gelijkenis. Ik roep er altijd meteen bij, als een gelijkenis een verklaring nodig heeft, dan is een gelijkenis dus niet een verklaring, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Een gelijkenis verbergt iets, daarom moet er een verklaring bij komen. Laat u niks wijs maken, hè? Goed, maar dan volgt de verklaring van die gelijkenis en dan staat er, nou ja, als iemand, vers 19, want er wordt niet gezegd wie die zaaier is, of voorstelt, maar er staat als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en reukt weg, zodat u ziet dat die vogeltjes die dat zaad wegpikken, zijn een beeld van de God deze eeuw en wat het maar was, en de overheid der macht en geestelijke boosheden in de lucht. Zodat u ziet dat er in duizenden jaren niks veranderd is, want het was in de dagen van Abraham al zo, die een hele nacht al die kraaien moest wegjagen, of wat het maar waren voor beesten. Met het offer van Abraham, weet u dat nog? Allerlei onrein gevogelte was daar, dat moest hij wegjagen. Het gaat over hetzelfde, hoor. Het is net zo goed een uitbeelding van de situatie in onze dagen. Jawel. En dan heb je die vogels ook nog daarna in de gelijkenis van het mosterdzaad. En je hebt die vogeltjes en ook trouwens nog in Daniël 4, is het, meen ik? Daniël 4? Ja, dat is een droom dan, hè? In die enorme boom lijkt verdacht veel op die boom hier van dat mosterdzaadje. Het is ook dezelfde eigenlijk, maar vooruit. Een hele grote boom die mooi schaduw geeft enzovoorts. En waar de vogelen des hemels nestelen in haar takken. Maar die vogel des hemels, daar is niks positiefs aan. Dat is de duivel. Die vindt het prachtig. Zo'n monsterlijke boom. En als de Heer wat zegt, dan zegt de Heer, omhakken. In Daniël 4. Nou, goed. Maar dan even terug naar deze verklaring dan, hè. Die vogels pikken het zaad weg. Weg is het. En dan vers 20, die in steenachtige plaatsen bezaaid is. Dat is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Dat zijn die enthousiaste mensen, weet je wel. Die enthousiastelingen. Ik ken ze wel. Van die enthousiastelingen. Geweldig vinden ze het, hè. Allemaal prachtig. En een paar weken later, of een paar maanden, soms jaren later, is alle enthousiasme weg. Nou, dat niet, maar dan zijn ze enthousiast geworden voor weer wat anders. Zo werkt dat. Hè? Dat zijn de hypes, zo heet dat tegenwoordig. Dat heb ik niet op school geleerd, maar doe maar dit woord, want het bestond toen nog niet. Hypes. Een rage is dat, hè. Dan is men enthousiast voor dit en na een verloop van tijd is weg en dan wordt men enthousiast weer voor heel wat anders enzovoorts. Ik heb een paar voorbeelden in gedachten, maar het lijkt me niet verstandig om dat nou te vertellen. Maar ik kom nog wel eens van die gelovigen tegen, die zijn overal al geweest, hè. Bij alle kerken, sekten en stromingen zijn ze al geweest. Inclusief Rooms-Katholiek en inclusief Jehovah's Getuigen. Inclusief de Mormonen en de Zevendags Adventisten. En wat heb je nog meer allemaal, hè? Wat het maar was ook alweer. Altijd enthousiast en daarna, er komt dus nooit wat van terecht. Dus oppervlakkigheid. Enthousiasme is vaak oppervlakkigheid. Iemand die oppervlakkig is, is tamelijk makkelijk te enthousiasmeren. Ik weet niet hoe je dat woord schrijft, maar ik vind het een mooi woord. Hè? Is makkelijk te motiveren ook. Hè? Dus stuur je zo'n figuur op af, te lopen er in Nederland veel rond die van die pep talk houden, hoe heet dat? Dat is ook een Nederlandse naam voor trouwens, maar dat is me ook alweer ontschoten. Ik word een dagje ouder, hè. Van die motiveringsgoeroes of zoiets. Van die komen dan zijn praatje houden en dan denken ze echt dat die mensen daarmee gemotiveerd worden. Nou, als dat zo is, is het oppervlakkig volk en je bent ze dus ook zo weer kwijt. Ik vind het een slechte investering. Maar toen maar weer, zo heb je dat hier, hè. Heeft geen wortel in zichzelf, het is voor een tijd en als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Dat wil zeggen, dan valt hij vanzelf om. Hoeft maar iets tegen te zitten, is alle enthousiasme weg. En het enthousiasme wordt weer gebruikt voor iets anders, meestal daarna. En die in de doornen bezaaid is, ja, die is makkelijk. Want de doornen, doornbomen, doornstruiken, doorns zijn een uitbeelding. In elk geval van de wet, kan je nog navragen aan Mozes, de bedienaar van de wet die zelfs naar Mozes genoemd wordt. En Mozes begint die bediening inderdaad bij een brandende doornbos. Braamstruik, heeft men vertaald. Het lijkt me iets te veel van het goede. Het is gewoon bush, doornstruiken. En die stond nog in brand ook. Daar wordt later in de Bijbel in een gelijkenis trouwens ook nog voor gewaarschuwd. Dat is in Richteren 9, waar de bomen eens heen gingen om zich een koning te kiezen of zoiets. En toen kwamen ze uiteindelijk bij de doornboom terecht. En commentaar erop is, nou, dat kun je beter helemaal niet doen, want die doornbomen, dat is droog materiaal. Voordat je het weet, staat het in de brand. Dus levensgevaarlijk spul. Staat er, in een gelijkenis. Maar de doorns, de doornstruik, is een beeld van de wet. Het is een vuur. Een verterend vuur. En als het niet de wet is, is het wel wet in het algemeen. En die wordt aangeduid in de Bijbel als eerste beginselen der wereld. Wet, ethiek. Al wat de mens aan verplichtingen wordt opgelegd. Dat zijn doorns. Staat er ook bij, die in de doornen bezaaid is, is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld, de zorgvuldigheid deze wereld, de zorgvuldigheid. U weet toch wat dat is, zorgvuldig? Er moet alles tot in de perfectie geregeld worden. Het ideaal van elke ambtenaar, denk ik. Zijn er ambtenaren in de zaal? Oh, mooi. Moet wel allemaal precies volgens de regeltjes gebeuren. U kent dat. Er gaat van alles mis in de samenleving. En dan bel je de Telegraaf of een televisieprogramma. En die sturen dan reporters op af. En die zoeken dat dan uit. En de betreffende instantie die er een puinhoop van gemaakt heeft, die gaat dan aantonen dat ze het allemaal keurig gedaan hebben volgens de regeltjes, volgens de procedures. Er zijn geen fouten gemaakt. En dan denken ze dus dat alles in orde is. Maar wij weten wel beter. Heb je dat? Daarmee wordt dus de hele gang van zaken in de wereld verstikt. En ik zei ambtenaren, iemand zei tegen me, je moet geen grappen maken over ambtenaren. Jullie doen toch niks. Maar goed. Maar ik was ook niet als grap bedoeld. Ik ben er stellig van overtuigd. Zo werken die dingen. Maar eigenlijk had ik moeten zeggen, zo gaat het in de religie. Want dat is wat religie is. Zich bemoeien met de bezigheden en met nadruk met het denken van de mens. Maar daarna met zijn doen. Het moet allemaal geregeld worden. Het ideaal is dat men het leven van de mens net zo kan organiseren als het verkeer. Met een heleboel borden en regels en wat iets meer zeggen. En als je een overtreding begaat, dan moet je betalen. Hetgeen ook trouwens de bedoeling is. Want ja, iemand moet toch voor de kosten opdraaien natuurlijk. Maar toen maar weer. Maar dat is wat de wereld is. Maar daarin heeft het woord des koninkrijks dus geen plaats. Om voor de hand liggende redenen. Want de doornen vormen zelf een koninkrijk. De doornen heersen. Laatstelijk uitgebeeld in de doornenkroon van de Heer Jezus. Dat is wat de wet doet. Een mens vermoorden. En niet plomp verloren aan het eind van de rit, maar zijn leven lang wordt de mens vermoord. Door wet. Alle enthousiasme, alle initiatieven, alle creativiteit was systematisch de grond ingetrapt. Denk ik wel eens. Nou, dat dacht ik in de dagen dat ik op school zat. Daarna ben ik er heel langzaam weer van losgekomen. Dat is nog niet helemaal voor 100% gelukt, denk ik wel eens. Maar ik blijf het zo zien, hè. Je hebt het idee, geen denken aan. Het past niet in het systeem, want het hele systeem is dichtgetimmerd. Zogenaamd om het leven veilig te maken en ons zekerheid te verschaffen. En daar hebben we ook al die verzekeringen aan te danken trouwens, broeder. Maar goed, iemand van ons moet toch de kost verdienen, denk ik wel eens. Maar toch maar. Zorgvuldigheden deze wereld. Ik hoop dat ik het begrip u een beetje geschilderd heb. En daarnaast natuurlijk, maar het valt ook bij de zorgvuldigheid deze wereld, namelijk de verleiding des rijkdoms. Daar moet het allemaal toe leiden, was het idee. Hè? Maar dat verstikt het woord en dat woord wordt dus onvruchtbaar. Draagt geen vrucht. Het punt is dat het woord van God nou eenmaal niet een plaats heeft en kan hebben in deze wereld. Ik ben ook van mening dat je daar eerst uit moet stappen, uit die wereld, om dat woord daadwerkelijk te ontvangen en te begrijpen. Je kan het ook andersom zeggen. Als je de moeite neemt om je voor dat woord open te stellen, dan word je vanzelf door dat woord uit de wereld getrokken en ernaast gezet. Dan word je bekendgemaakt dat je als kind van God, als gelovige, in die wereld helemaal geen wortels hebt. Helemaal niet in thuis hoort, enzovoorts. En dat is ook de bedoeling, dat is wat het woord zou doen. Want ik heb u er straks gezegd, de Heer zou ons heel de waarheid leiden en hij zou ons reinigen door het woord, enzovoorts. Maar Galaten 1 vers 4 zegt dat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. En hoe denkt u dat hij dat doet? Net zo goed door dat woord. En dat is het probleem. Mensen willen die Bijbel eventueel wel hebben. Die vrijzinnige christenen, zogenaamde christenen, die vrijzinnigheid zal ik maar zeggen, maar ook het humanisme wil die Bijbel wel, maar wil die een plaats geven in de cultuur als zodanig. In het bestaande systeem. Nou, je systeem een beetje aanpassen en vooral de Bijbel aanpassen. En de Bijbel aanpassen aan de moderne tijd, noemt men dat. Maar eigenlijk aan de gangbare opvattingen en culturen daar een plaats in geven. Dan raak je die Bijbel vanzelf kwijt. Dan wordt het gewoon een boekje met 1200 bladzijden met lettertjes uit de oudheid aan ons overgeleverd. Dan is het niet meer het levende woord van God. Het is andersom, de prediking van het woord is nog altijd het roepen uit. Dat wil zeggen, degene tot wie gepredikt wordt, wordt geroepen om uit te gaan, uit Babel, uit Jeruzalem, uit de legerplaats of wat het maar was. Uit de tegenwoordige boze eeuw dus. En dat doet men niet letterlijk, want dat is volstrekt onmogelijk, maar dat doet men overdrachtelijk wel. In het denken namelijk. En misschien moet ik hier wijzen, in het denken, in het hart, want dat is meer Bijbels verantwoord als ik zo wijs. Onze gezindheid verandert en we worden ons steeds meer bewust dat het onze wereld niet is. En daarom kunnen we ook makkelijker relativeren naar de wereld toe. Begrijp je goed, dan zeg ik wat dingen grappig over de overheid enzovoorts. In werkelijkheid, ik neem die dingen bloedserieus en ik heb ook groot respect, dat zeg ik ook altijd, voor degene die dan toch die verantwoordelijkheid dragen. Ik heb wel mijn vraagtekens bij, maar we willen niet ruilen. Hè? Ik ga dat niet doen, bedoel ik maar. Hè? Alsjeblieft niet. Ik geloof niet dat ik als christen daarvoor geschikt zou zijn. Dat meen ik echt. Ik zeg niet dat het niet kan, maar ik niet in ieder geval. We zijn te veel burgers van een ander rijk. En in de wereld dus eigenlijk allochtonen, daar komt het op neer. Zo noemt de Bijbel dat trouwens ook, hè? Letterlijk allochtonen. Vreemdelingen in deze wereld. Dat zijn wij ook, ja. En op afstand zeggen we, och, dat is een komisch gebeuren. Het is vermakelijk, het menselijk bedrijf, enzovoorts. Niettemin, het is er en we zijn er mede afhankelijk van en we dragen erbij. We zitten er toch in de praktijk van ons leven middenin. Maar als het goed is, in onze gedachten, in onze levensbeschouwing toch helemaal niet. Wij maken deel uit van een ander rijk, van een ander koninkrijk, een ander vaderland. En daar horen wij thuis. En dat is de Bijbelse gedachtegang, hè. En wat deze wereld betreft, onze broeder zei het in zijn inleiding, geciteerd uit Timotheus, de bedoeling was dat we hier een gerust en stil leven zouden leiden en dat wij met rust gelaten zouden worden. En een van de voordelen van de zogenaamde verlichting en de vrijzinnigheid is dat men sindsdien ons met rust laat, omdat men ons ook redelijk vrij laat om zin te geven aan wat we in de Bijbel lezen en daarmee aan ons eigen leven. Ze laten ons met rust. Daarvoor niet hoor. Daarvoor was het, als je enigszins opvattingen had die afweken van het gangbare, dan ging je op de brandstapel of zoiets, waar je maar op ging of aanhing of wat het maar was, ook weer allemaal. Omdat de overheid zich daar ook mee bemoeide. En toen kregen we de vrijzinnigheid. En sindsdien zijn we een beetje vrij. Dus je moet er niet te veel lelijke dingen over zeggen. Je moet er afstand van nemen en zeggen, nou ja, zo gaat het nou eenmaal. Daar draagt het geen vrucht, zeggen wij. We kijken ernaar en bij gelegenheid roepen we die mensen zich, kom eens, hè, kom er nou eens uit. Neem nou eens afstand. Hè? En bekijk het nou eens van Gods standpunt. Dan ziet het er heel anders uit. Maar goed, zo gebeurt het, het woord wordt verstikt. Maar inderdaad, er is een deel dat vrucht draagt. En dan volgt de gelijkenis van het onkruid. Waar staat, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En daar heeft men van gemaakt dat wij in ons akkertje goed zaad moeten zaaien. En dat we daar op ons dode akkertje trouwens ook voor verantwoordelijk zijn. Of wat het maar was ook alweer. En ik moet u zeggen dat het daar niet over gaat. Hè? Het gaat over het werk van de Heer uiteraard. Het koninkrijk der hemelen, maar het is uiteraard de verborgenheid daarvan. Dat verborgen koninkrijk, dat koninkrijk zoals het vooralsnog bestaat, is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. En toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des Huizes. Dat was dus die mens, die heer des huizes, die mens uit vers 24. Maar het was de zoon des mensen volgens vers 37, waar dat staat, hè? De heer zelf dus. De dienstknechten van de heer des huizes gingen en zeiden tot hem, Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft die akker dan dit onkruid? En hij zei tot hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem, wilt gij dan dat we heen gaan en hetzelfde vergaderen, dat onkruid? Maar hij zeide, nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Dat heeft nog een reden, want wat vertaald is met onkruid, dat is eigenlijk
dolik.
Ja, dolik, ja. Het ziet eruit als tarwe. Maar je hebt er verder niks aan. Het is onkruid in de vorm van tarwe. En daarom is het moeilijk te onderscheiden van de echte tarwe. Het verhaal is eigenlijk dat je het echt pas kunt onderscheiden in de dagen van de oogst. Als het rijp moet worden. Meer verstand heb ik daar niet van. Dus ik laat het daar maar bij. In elk geval, wat hier gebeurt, is dat de Heer zegt, laat ze beide tezamen opmarsen tot de oogst. En in de tijd des oogsters zal ik tot de maaiers zeggen, vergadert eerst dat onkruid en bindt het in busselen, in schoven, om hetzelfde te verbranden, maar breng de tarwe samen in mijn schuur. En dat is wat in onze dagen nog steeds gebeurt. Niet alleen dat het goede zaad gezaaid is, die tarwe, dat maar voor een deel opkomt en vrucht draagt, overigens. Dat is de ene kant van het verhaal. Maar aan de andere kant, daar staat ook heel wat onkruid gewoon tussen. Niet op een ander veldje, maar gewoon ertussen. Er staat trouwens over de akker. Dat is leuk, die verklaring. Er staat, die het goede zaad zaait, vers 37, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks en het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft is de duivel. En de oogst is de voleinding der eeuw eigenlijk, aion. En de maaiers zijn engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het zijn in de voleinding der eeuw. Namelijk niet op de jongste dag. Nou ja, misschien, maar daar gaat het niet over. Het gaat over de wederkomst van Christus. Want de Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen. Zullen uit zijn koninkrijk, het was dus toch zijn koninkrijk. Waarin de vijand tekeer ging en onkruid zaaide, zal ik maar zeggen. Het was zijn koninkrijk. En ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen namelijk die de ongerechtigheid doen. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. En wij weten dat gewoon uit de profetieën. Als de Heer komt, zal hij inderdaad een oordeel brengen over alle goddeloosheid, al het onkruid. Hij zal de volken, Matthäus 25, hij zal de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen en zal ze van elkander scheiden. En het een deel wordt weggedaan, waar wening is en knersing der tanden. Ik meen dat diezelfde uitdrukkingen daarbij staan, enzovoort. En het andere deel gaat het koninkrijk binnen. Onder het motto, de een zal weggenomen worden en de ander zal gelaten worden. Maar dat was mijn, is dat dan ook hoofdstuk 25? Maar het is in diezelfde redenvoering. Dat is nog hoofdstuk 24, hè? Ja, van Matthäus. Het is dezelfde gedachtegang. En hier vind je dat dus ook. En waar wij mee zitten, is dat behalve dat woord van God, dat goede zaad, gezaaid wordt, nog steeds, en ik opgroeit, wordt er ook ander zaad gezaaid. Vooral daar waar de mensen slapen. Iemand zei, het gebeurde 's nachts. En dat zal dan wel in de gelijkenis, maar zo staat het er niet, hè. Als de mensen slapen, in een onachtzaam ogenblik. U weet, wij zouden niet slapen, maar altijd wakker zijn en waakzaam zijn enzovoorts. Want als we slapen, komt de duivel en die je let even niet op. En voordat je het weet, zit je met een of andere evangelie. Of een andere leer, of scheve opvattingen enzovoorts. Meest voor de hand liggend vind ik altijd trouwens, dat als die vijand komt en die zaait dan alsnog wat, dan denk ik in de eerste plaats aan het Mohammedanisme. Het lijkt op Jodendom, het heeft zelfs wat van Christendom, al was het maar vanwege die ene God enzovoorts. Vandaar dat men in onze dagen zegt dat Christendom en Jodendom en Islam toch samen zou moeten kunnen gaan, want allen erkennen maar één God en dat is toch dezelfde. Het lijkt op elkaar. Maar ja, dat is het moeilijke ervan, hè. En iets dichterbij heb je dan altijd, dat vind ik ook een mooi voorbeeld, omdat ik het komisch vind, maar dat mag ik niet zeggen. Dat is dat voorbeeld van de Mormonen. Dat wordt geacht christelijk te zijn. En ik vind het komisch, omdat het op dezelfde wijze gebeurde als de introductie van de islam. Je hebt weer iemand met gouden platen waarop tekst geschreven was. En die platen, gouden platen, zijn daarna weer zoek geraakt. Zo is de islam toch tot ons gekomen. Via Mohammed. De Koran, geschreven op gouden platen. Die zijn daarna weer ten hemel gevaren, die gouden platen. Maar de Mormonen vertellen dat er een engel verscheen met die gouden platen aan Joseph Smith. Heeft hij ze overhandigd en wat Joseph Smith ermee gedaan heeft, weten we tot vandaag niet. Want die platen zijn daarna zoek geraakt. Maar het is hetzelfde verhaal. U weet wel, gouden bladzijde van het woord van God. Enzovoort. Dat moet wel heel iets bijzonders wezen. Maar het is dezelfde truc, jaren later herhaald. En er komt een boek naast de Bijbel. Enzovoort. Daar heb je onkruid. En het zaait alleen maar verwarring. Heb je dat nog? En dat zijn twee zeer opzichtige voorbeelden. Maar er zijn er ook minder opzichtige voorbeelden, zal ik maar zeggen. Waar ik liever niet op inga, maar het christendom is gemengd geworden met allerlei leringen die niet in de Bijbel een oorsprong hebben, maar die de duivel hoogstpersoonlijk bedacht heeft om ons in verwarring te brengen. En sommige onderwerpen zijn nog steeds heel moeilijke onderwerpen om in het publiek over te spreken, hoor. Maar ik ben ervan overtuigd dat de duivel ons aangereikt heeft. Onbijbelse leringen. Of leringen, ze lijken op de Bijbel. Het lijkt ook of er schriftplaatsen voor zijn, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Het is niet tarwe, het is onkruid. En wat het in werkelijkheid doet, is ons van de Bijbel afhalen. Een van de problemen vind ik ook Die noem ik vaak genoeg en ik acht hem tamelijk onschuldig nu. Een van de problemen is ook dat altijd maar gedacht wordt dat de Bijbel geschreven is voor ons nut en voor onze persoonlijke zaligheid en niets anders. En als er dus wat anders in staat, merken we het niet eens, ook al lezen we het. We lezen het er volledig overheen. Dan krijg je het woord als uitverkiezing. Dat gaat dus over of we zalig worden of niet. Denken wij dan. In werkelijkheid, zeg ik vaak genoeg, Romeinen 9, de verkiezing naar Gods genade, Romeinen 9 tot en met 11, gaat niet over de persoonlijke zaligheid van een individu. Gaat om de verkiezing van Israël tot koninklijk priesterlijk volk voor de duur van de hele heilsgeschiedenis enzovoort. En de termen die daar staan gaan daarover en niet over de verkiezing van een individueel mens of die zalig wordt of niet, zegt dat maar in Genève. Ik bedoel, maar zo'n leer is wel blijven hangen dus, hè. Het vooroordeel van, daar moet het over gaan, de beperking daarvan, en daarmee wordt de rest van het woord van God dus inderdaad verstikt. We lezen het niet eens meer. En zo ken ik talloze voorbeelden van leringen die in zichzelf niet veel kwaad kunnen, denk ik wel eens, maar die aan de andere kant ons een groot deel van de Bijbel meteen ontnemen. Ik bedoel, wat mijn vader zei over de leer dat de gemeente de bruid is, bedoel ik bijvoorbeeld. Hè? Hij zei, ik vind het niet zo erg en dat maakt verder ook niet zoveel uit. En als je, oké. Maar je ontkent daarmee de gemeenschap die de gemeente met Christus heeft. Vandaag, nu. Want als de gemeente de bruid is, dan moeten we op die gemeenschap in de toekomst nog wachten. Je plaatst de Heer ver af, terwijl hij in je woont. En ik voeg er dan ook nog gewoonlijk aan toe. Ja, het idee dat de gemeente een vrouwtje is, is niet geheel onbijbels. Maar bijbelser is, de gemeente is het lichaam van Christus. Dat staat vrouwelijk ten opzichte van de persoon van Christus zelf. Dat is inderdaad waar, maar de gemeente is wel degelijk mannelijk in de zin van een mannelijk lichaam dat ze opgroeien tot mannelijke rijpheid en verantwoordelijkheid. En er staat dus ook uitdrukkelijk, houd u mannelijk. En als je van de gemeente die bruid maakt, wordt de gemeente ineens vrouwelijk gemaakt. En dat zeg ik alleen maar natuurlijk voor degene die vandaag het verschil tussen die twee categorieën nog kennen. Hè? Want dat weet je niet zeker meer en ik weet ook niet eens of dat wel overkomt als je die dingen zegt tegenwoordig. Nee, dat is heel moeilijk. Dat is serieus hoor, wat ik nu zeg. Er komt er soms wat ongelukkig uit. Maar ja, wij weten hoe het gegaan is. Wij kijken terug op bijna pak een beetje 2000 jaar christelijke geschiedenis en zeggen, man, wat een gedoe allemaal. Wat, hè? Iemand heeft er iets niet goed gedaan. En als het de Heer niet is die het verkeerd gedaan heeft, dan heeft de kerk het dus verkeerd gedaan ergens. En dus wij eventueel. Nou, als dat zo is, dan gaan we het vandaag nog veranderen, weet u wel. En dan ga je weer. Een mens wil altijd veranderen, maar weer. Maar wat de Bijbel ons leert is, er is helemaal niks misgegaan. Zo is het voorzegd, zo zou het gaan. En de Heer zei ook tot zijn discipelen, niks, laat het onkruid maar mooi staan. Laat dat maar opgroeien, dat komt vanzelf aan het eind van de eeuw wel goed. Dat regelen we dan wel. Want als je gaat proberen al deze dingen uit te roeien, wat men wel degelijk geprobeerd heeft in de loop der tijd, gaat het in ieder geval fout. En ik ben dus blij dat er een einde gekomen is, allang in Nederland althans, aan die onderlinge strijd tussen gelovigen. En ik bedoel niet meningsverschil, want dat is er natuurlijk. Maar die strijd waarbij men elkaar met de botte bijl, en soms met de hele scherpe bijl trouwens, te lijf ging enzovoort, hè. Tot complete lynchpartijen aan toe en oorlogen en wat het allemaal maar was. Tussen remonstranten en contra-remonstranten en wie het allemaal maar waren. En Gomaristen en Arminianen en noem maar op, dat is niet de bedoeling. Dan heb ik het nog niet eens over de strijd tussen de protestanten en de Rooms-Katholieken. Ik zeg het toch neutraal nu, hè? De strijd tussen de protestanten en de Rooms-Katholieken. Man, miljoenen zijn er uitgemoord in de loop der tijd. En de kerk zei dat moet, want we moeten het onrecht, de goddeloosheid, de wetteloosheid in de wereld bestrijden. Waar staat dat dan? 2 Thessalonicenzen 2. Want iemand moet toch de ongerechtige wederhouden. Hadden ze een tekst voor gevonden. Om de macht aan zich te trekken. Deze gelijkenis, die zegt het veel duidelijker, denk ik ook nog. Al is het een gelijkenis. Deze zegt, laat het maar gaan. Zo gaat het nou eenmaal. Zo gebeurt het. Het enige wat je eruit leren kunt is, val niet in slaap. Dat denk ik altijd, hè. Val niet in slaap. Voordat je het weet, hè. Je bent een goede trouw, maar voordat je het weet heeft de duivel weer iets overhoop gehaald. Niet dat je het altijd kunt voorkomen, maar wees waakzaam. En dat kan ik rustig zeggen, omdat ik dat niet hoef te halen uit de gelijkenis, maar omdat dat natuurlijk op vele plaatsen in het Nieuwe Testament staat. Hè? Het is dag, we zouden in de dag wandelen en dus waken. Zo is het maar net. Maar niettemin, christendom sukkelt nog eenmaal in slaap. Gaat ze tegenwoordig ook goed, denk ik wel eens. En men raakt daarmee het woord en de werking, de kracht, de vruchtbrengende kracht daarvan, dus ook inderdaad kwijt. Maar om je er zorgen over te maken, nee, ik zou het maar niet doen, ik doe het ook niet. Stel het alleen vast dat het triest is dat het zo is. Maar aan de andere kant, zo heeft de Heer dat geregeld. Hij blijft op de achtergrond. De duivel trouwens ook, heb je dat gemerkt? Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Want de vijand is net zo goed verborgen. Het heet de verborgenheid der ongerechtigheid, hè? In 2 Thessalonicenzen 2. En natuurlijk in Openbaring 17, Babel. Verborgenheid, het gebeurt nou eenmaal zo. Te denken dat je daar wat tegen kunt doen, nee, dat is een misverstand. Wat de Bijbel wel leert, is dat we ons persoonlijk daartegen zouden wapenen met een wapenrusting. Opdat we alle vurige pijlen van het boze zouden kunnen uitblussen, of hoe het maar heet. Maar zien op de wereld om ons heen, naar onze ook christelijke maatstaven, gaat er natuurlijk een boel fout. Maar de andere kant is, de Heer heeft voorzegd, zo zou het gaan. En wat hier niet bij staat, vertel ik er toch graag bij. Als in Psalm 2 gezegd wordt dat die volkeren zo tekeer gaan, onder leiding van de God deze eeuw enzovoorts, dan staat er laconiek, die in de hemel woont, zal lachen, de Heer zal hem bespotten. En eigenlijk doen we dat hier ook, als we er zo over spreken. Gaat het verkeerd? Ja, het gaat verkeerd nou, hè. Komt, laat ons vrolijk zingen. Zo gaat het nou eenmaal. We kunnen er niks aan doen, maar wij staan ernaast. Het is onze wereld niet. En de duivel gaat zijn gang. Wij zien dat. Wij vinden het ook bedreigend. Maar aan de andere kant, de Heer doet net zo goed zijn werk. Maar niet in de wereld, maar aan ons. En in ons. En voor zover er wat afgerekend moet worden, zal dat gebeuren in de volleinding der eeuw. Wanneer de Heer zal komen en dan staat er, en ik laat het daar maar bij, zijn engelen zal uitzenden, de maaiers zal uitzenden. En dan zal er orde op zaken gesteld worden, maar eerder niet. En in afwachting daarvan denk ik altijd, gaan we maar gewoon door. Nee, niet met maaien, met zaaien. In dienst van de Heer en waar het terecht komt, ik weet het niet, misschien draagt het überhaupt geen vrucht. In het slechtste geval, maar dan nog, het is wat de Heer doet. Aan hem ligt het niet. En hem vertegenwoordigen wij. Wij zijn er niet voor het bestwil van de mens om ons heen, of voor de zondaar, of wat dan ook. Wij zijn er om de Heer te dienen. Dat is een heel andere gerichtheid. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat in het oog houden. Namelijk, we zijn in een vreemde wereld, maar we hebben dat woord van God en we zijn er verantwoordelijk voor. En of het vrucht draagt, ligt niet aan ons. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat we u mogen kennen. En dat wij dat woord van u, dat woord des levens ontvangen hebben. En in onze harten mogen laten planten en schrijven, opdat het daar vrucht zou dragen. Wij danken u daarom voor dit levende woord. Dat ons daadwerkelijk leven, eeuwig leven geeft en al wat tot het leven en die godzaligheid behoort. en dat het ons brengt inderdaad buiten die verstikkende wereld om ons heen. Die wereld met zijn conventies, met zijn beginselen, met zijn regels, met zijn voorschriften en eisen en verplichtingen. Maar we danken u dat u ons ontbonden hebt en ons geplaatst hebt daarbuiten, opdat wij in vrijheid en buiten de legerplaats weliswaar uw smaadheid zouden dragen, maar tegelijkertijd van u dit woord, dit leven zouden ontvangen en zouden opgebouwd worden in het geloof en zouden opwassen tot zaligheid. In het vooruitzicht van de openbaring van uw koninkrijk en heerlijkheid in de toekomst. Wij danken u daarom voor deze zalige hoop. En waar de wereld zich altijd afvraagt waar het naartoe moet, weten wij waar het naartoe zal gaan en wat u beloofd hebt en zult doen. Daarom danken we u dat we mogen vooruitzien naar die geweldige tijd waarin u uw heerlijkheid zult openbaren en daadwerkelijk zult opeisen waar u recht op hebt. Namelijk dat koninkrijk over heel de aarde en over heel de mensheid, over heel de schepping zelfs. En we danken u dat u ons daarin betrekken wilt. Ons strekt nu reeds uit de duisternis, opdat wij wandelend in het licht zouden deel krijgen en hebben aan uw heerlijkheid. En daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij, opdat wij daadwerkelijk een gerust en stil leven zouden hebben in een wereld die ons met rust laat, opdat wij onze hoop en verwachting voor vandaag en morgen mogen stellen op de beloften die u in Christus gedaan hebt. Amen.